heilige in ons midden. Dat echoot nog bij mij na. Heer, u heilig in ons midden. Wat een zegen. Wat een rijke zegen. Welkom allemaal, jullie hier in de zaal. Ook mensen die van thuis kijken, Kerk TV. Wees je ervan bewust, we zijn met elkaar verbonden door die ene geest. De geest van God. En dat bindt ons samen. Martine? Wat zien we daar?
Een wondertje.
Wondertje, dat vind ik mooi. Moet je kijken naar die ogen, hè? Het is een kind dat luistert. En Jezus zegt, word als een kind en luister naar mijn woorden. Volgende bediening. En daar. Heer, u spreekt, ik hoor en geeft rechtstreeks door. Waar gaan we het vanmorgen over hebben? Raad mij. Ik weet het. Luister, ja, daar begint het mee. Doorgeven. Profeteren. Die horen. Dank u wel, Carla. Profeteren. Van Dalen zegt, dat is doorgeven namens God. Dan denk ik, dan lees ik dat, dan vind ik prachtig dat boek. Dan denk ik, wat is er nou voor nodig? Om door te geven namens God. Dat is nodig een hart dat zoekt naar God. Een hart dat zoekt naar God en hem ook vindt. En hem door middel van het zoeken en vinden steeds beter leert kennen. Zijn stem gaan verstaan. Hem horen spreken. En waar? Waar? In zijn stilte. En soms door allerlei geroezemoes heen. Er zijn soms zoveel stemmen. Stemmen om je heen. Maar ook heel veel stemmen door je heen. Dat ken je vast wel. Hier. Leer mij onderscheiden. Zoveel stemmen. En dan die goede stem herkennen. Weet je waar ik aan denk? Ik zie het voor me. Een hele groep pinguïns. Ouders. Jongen. En het loopt kriskras door elkaar heen. Wat een krioel. Op een zeker moment roept die moeder haar jong. En dat jong herkent die stem van die moeder tussen al die andere stemmen door. Dat boeit mij. Dat jong herkent feilloos die stem en voegt zich bij haar. Moeder en jong zijn weer één. Zo mensen de stem van God verstaan. De stem van Jezus verstaan. Nooit schreeuwerig. Nooit dominant. Nooit verwijtend of bedreigend. Geen spoortje veroordeling. Nee. Zo anders. Een stem die in de stilte wordt gehoord. Waar moet jij dus zijn om zijn stem te horen? In zijn stilte. Het Oude Testament vind je heel veel profetieën. En ik kwam een lijstje tegen van profetieën die dus vermeld staan in het Oude Testament en die vervuld zijn in het Nieuwe. Ik heb er een paar uitgepikt, het was veel te veel. We gaan het op de biemen zien. Bijvoorbeeld de Messias, die zal in Bethlehem worden geboren. En dat wordt ons al verteld, geprofeteerd door Micha, en we vinden dat in Lucas. Dan dat de Messias zal sterven door kruisiging. Psalm 22. En je leest erover in Matthäus 27. Dan ook zo één bijzonder. Anderen zullen loten om de kleren van de Messias. Psalm 22 opnieuw. Matthäus 27. Dan de beenderen van de Messias zullen niet gebroken worden. En dan lezen we al iets over in Exodus. Dat is heel aan het begin. En Johannes spreekt erover. dan de Messias zal opstaan uit de dood. Psalm 16. En je vindt in Handelingen 2. En tot slot, de Messias zit nu aan Gods rechterhand. Lees Psalm 110 maar, vers 1, en daarna Markus 16. Mij treft vooral Psalm 22. David beschrijft in zijn psalmen heel veel van zijn eigen situatie. Wat hij meemaakt. Maar in deze psalm 22 schrijft hij onder andere: zij hebben mijn handen en voeten doorboord. Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en loten wie mijn mantel mag hebben. Hé, hey. Nu gaat het even niet om wat hij persoonlijk meemaakt. Nee, hij profeteert wat duizend jaar later, net wel wat duizend jaar later, inderdaad gebeurt bij Jezus aan het kruis. Wonderlijk, hè? Hoe waar is de Bijbel? Hoe betrouwbaar? Ik heb in de voorbereiding voor deze preek en bezig zijnde mee diverse profetenboeken gelezen. Ze zijn indrukwekkend. Wat die profeten doorgeven. Het gaat over heil, maar zeker ook over onheil. En ik las ze. En ik moet je eerlijk zeggen, ik werd er niet altijd even vrolijk van. Nee. Dan denk je erover na, wat is dat? Ik vind het helemaal niet leuk om dat uit te lezen. En dan kom je tot ontdekking, nee. Gerrit, waar leg jij nou het accent op? Je leest dat ongehoorzaamheid aan God verbanning tot gevolg heeft. Dat is belangrijk om te weten, ook voor ons. En we zien het al gebeuren in Genesis. Adam en Eva moeten die heerlijke hof verlaten. Waarom? Vanwege hun ongehoorzaamheid. En dan het volk Israël. Het verkeert vaak in ballingschap. Het wordt vaak voorzegd door die profeten. En die voorspellingen die ze doen, die profeten, die kosten hen zelfs het leven. Welke les leer ik hier nu uit? Zodra mensen, dus ook wij, ons niet houden aan de leefregels van God, dan vallen zij, dan vallen wij in handen van de duivel. Heel duidelijk. Je leest hierover en je ziet het gebeuren. Het is een wetmatigheid. Ik vind het eigenlijk een soort logica. Maar God laat zijn volk echter nooit in de steek. En dat heb ik vet gedrukt. Je snapt best waarom. We gaan even naar Jesaja 1. Wee, dit ontrouwe volk, vol ongerechtigheid, ze hebben de Heer verlaten. Ze hebben hem de rug toegekeerd. Dan een hoofdstuk verder, dus Jesaja 2, wat lees ik daar? Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer. Hij zal ons onderwijzen en ons de weg wijzen. En wij zullen zijn paden bewandelen. Geen volk zal nog het zwaard trekken en tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Geen mens zal meer weten wat corona is. Wat een geweldig mooie woorden. En als ik dat lees, zo'n profetie, dan gebeurt er iets bij mij van binnen. Jeremia 3. De Heer spreekt, kom terug, ontrouw Israël, dan zal ik mijn woede laten varen, want ik ben vol genade. Erken dat je in opstand bent gekomen tegen de Heer, jouw God. Ik zal jullie herders naar mijn hart geven. En die zullen jullie met wijsheid en inzicht wijden. Ik zal jullie genezen van je ontrouw. Denk nu na. Geniet ik in mijn leven van die herders naar het hart van God. Deze herders zijn hard nodig. En weet je wat ik geweldig vind? Ze zijn er. We komen ze tegen. We hebben ze. Die herders zijn hard nodig. Weet je wat ook nodig is? Schapen die naar deze herders luisteren. Wees dankbaar, mensen, voor zulke herders en gehoorzaam hen. En zo lees ik dan diverse profetenboeken. En wat ik ervan meeneem is het volgende. Luister naar de Heer. Hoor de ware profeten spreken. Ik heb ware vet gedrukt. Hoor de ware profeten spreken en neem hun waarschuwing uiterst serieus. Jezus heeft ons willen dopen in de geest van God. Ik vind het nog altijd heel bijzonder. Ik vind het een geweldig geschenk wat wij ontvangen hebben, die doop in de Heilige Geest. En die geest van God waarin wij gedoopt zijn, die geeft heel zuiver aan hoe wij moeten leven. Dat begint dan met een zuivering in je denken. Vernieuwen je denken. Denken in mogelijkheden. Bijvoorbeeld in plaats van het kan niet anders. Dat zet je helemaal vast. Het kan nou helemaal niet anders. Gewoon denken van, zou het misschien ook anders kunnen? Denken in Gods ruimte, noem ik dat. En ik merk zelf, wat kom je dan heerlijk ver. Gods stem horen, die steeds weer zegt, dit is de weg, wandel hierop. Ik heb een vraag aan jullie. Wil je graag profeet zijn? Ja, hè? Het is goed om erover na te denken. Ik vind het niet te snel beantwoorden met ja, maar zeker ook niet met een nee. Ik was blij met jou, hè? Met ook niet met een nee, dus pas op. Want hoe wordt er namelijk op profetieën gereageerd? Dat vind ik bijzonder. Heel verschillend. Diverse profeten moeten hun doorgegeven profetie soms bekopen met de dood. Want mensen willen niet over onheil horen. Weet je wat mensen willen horen? Jullie zullen de strijd winnen. Jullie zullen zegen vieren. Het zal jullie goed gaan. Zodra de profeet vermaant, ontsteekt het volk in woede en is het soms gedaan met de profeet. De profeten worden gedood. En het ongehoorzame volk wordt weggevoerd door de vijand. Het wordt onderdrukt. En dan lees ik, en zij riepen tot de Heer, en de Heer bevrijdde hen. Mooi vind ik, dat wil ik jullie graag vertellen, wat ik gelezen heb over de stad Nineveh. Zo'n heidense stad. Wie wil er nou in vredesnaam iets te maken met zo'n heidens volk? God. Hij wel. God wil dat de profeet Jona naar Nineveh gaat om hen hun ondergang te voorspellen. En Jona heeft hier weinig zin in. Hij gaat mooi de andere kant op. Letterlijk en figuurlijk. Maar Jona komt tot bekering en hij voert alsnog zijn goddelijke opdracht uit. En dan lees ik. De inwoners van Nineveh geloven God. Zij roepen hem vasten uit. En die koning van Nineveh, die staat op van zijn troon. Hij legt zijn statiegewaad af en hult zich in een boetekleed. En vervolgens laat hij omroepen, laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. De bedreigde stad Nineveh, die mag leven. Leven tot eer van God. Ongehoorzaamheid heeft altijd dood tot gevolg. Maar gehoorzaamheid doet leven, uitroepteken. Die koning van Nineveh, hij legt zijn statiegewaad af en hij zegt, wees u God, maar koning in mijn leven. Wat een prachtig voorbeeld is deze koning voor ons. We gaan een afbeelding zien van een profeet. Het is de afbeelding van Johannes de Doper, die vond ik. Hoe ziet zo'n profeet er eigenlijk uit? Je vindt in de Bijbel iets over hoe hij eruit ziet, hoe je hem kan herkennen. Noem eens wat. Gewoon? Ja, maar er staan wel speciale dingen van hem, die ik persoonlijk niet zo gewoon vind. Ja, oké. Okay. Kameelharen mantel, ja. Wat eet je sprinkhanen? Lust jij ze, Eline? Heb je dat geprobeerd? Ja, ja. Oh, ik was benieuwd. Dat ga ik ook proberen. Ja? Nou. We geloven, Arwin, sprinkhanen zijn lekker en ze zijn ontzettend eiwitrijk, hè? Ja. En hij eet ook honing. Super gezond, wat die man eet. Hm? En wat ik wel bijzonder vind, zo'n profeet, dat zie je niet aan zijn uiterlijk, maar hij brengt er niet alledaagse boodschap. Waaraan ben jij te herkennen? Wat voor mantel draag jij? Wat eet jij? Welke boodschap breng jij? Herkent de wereld jou? Herkent de wereld in jou een profeet? Nu iets over de grootste profeet die ik ken. Jezus. Jezus profeteert. Hij spreekt woorden die hem door de Vader worden ingegeven. En er zijn mensen die hangen aan zijn lippen. Ze trekken met hem op en ze vergeten zelfs etenstijd. Tegelijkertijd zijn er mensen die zich aan hem doodergeren. Bijzonder, hè? De een ervaart zijn woorden als een steen waaraan hij zich stoot. En voor de ander zijn de woorden van Jezus bemoedigend, vertroostend, zalvend. Ik heb iets met dat woord, zalvend. Ja. Versterkend. Het heeft met je hart te maken. Waar klopt jouw hart voor? Wat laat je binnenkomen? Jezus staat voor Caiaphas, de hoge priester. En deze vraagt aan Jezus, bent u de Christus, de zoon van de gezegende? Dat was voor mij vrij nieuw, dat woord. Dat God benoemde als de gezegende. Ik vond het prachtig. Bent u de Christus, de zoon van de gezegende? En de antwoord Jezus, ik ben het. En u zult de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God. En u zult hem zien komen met de wolken van de hemel. Je leest het in Markus 14. Jezus profeteert hier. En wat een wonderlijke profetie spreekt hij hier uit. Ik ben me niet eerder bewust geweest van de strekking van deze profetie. Het was alsof die nieuw voor mij was. Ik zal er best overheen gelezen hebben of niet gehoord hebben. Zoveel mensen verlangen er namelijk naar om Jezus te zien terugkomen met de wolken van de hemel. Met zijn volgroeide gemeente, zonen van God. En jij mag met verlangen uitzien naar het terugkomen van Jezus met de zijnen. Ja, maar wacht even, het gaat veel verder. Er is veel meer mogelijk voor jou en voor mij. Jij kunt er nu voor kiezen om straks één van hen te zijn die samen met hem terugkomen op de wolken van de hemel. Om alles op aarde te helpen herstellen. Wat een perspectief. Wat een vooruitzicht. Wat een genade om deze plaats te mogen innemen. En ik was ermee bezig en ik denk, ik word blij. Ik ben dankbaar, ik kniel. Te beseffen dat u, God, dat u, Heer Jezus, mij, ons, deze plaats hebt bereid. Ik vind het geweldig. En hoe reageert Caiaphas nu op deze profetie? Hij scheurt zijn kleren en zegt, wat voor getuigen hebben wij nog nodig? Jullie, leden van het Sanhedrin, jullie hebben deze godslastering gehoord. Wat is jullie mening? En allen, niet één uitgezonderd, oordelen over hem. Hij is schuldig en verdient de dood. Hoe is het in godsnaam mogelijk, denk ik dan? Het is gebeurd wel. Maar je hoort het. Ware profetie uitspreken is dus niet zonder risico. Belangrijk vind ik ook van wie komt de profetie. Wat is de bron? Mensen, neem hier de tijd voor. Heer, komt deze gedachte, komen deze woorden van u? Of worden ze misschien wel geïnspireerd door de duivel? Bedenk ik zelf dit, omdat ik zo graag wil dat. Dat kan ook gebeuren, hè? Je wilt zo graag dat iemand geneest, hè? En wat is het dan mooi om door te geven dat die persoon genezen zal? Ik waarschuw je, wees hierin puur. Wees hierin zuiver. Profeteer jij wat God jou ingeeft, of geef je woorden door die de mensen graag willen horen. Profeteren. Bepaalde risico's. Ach, mensen, laat deze mogelijkheden je niet zo beangstigen dat je het profeteren maar een ander overlaat. Misschien denk je wel dat profeteren, profetie alleen maar voor bijzondere mensen is. Misschien geloof je dat. Zal ik eens wat vertellen? Ik geloof dat ook. Ik geloof dat echt, dat profetie voor bijzondere mensen is. Dat weet je ook, geloof. Mensen, wij zijn allemaal bijzondere mensen. Dat is het. Dat is de waarheid. En God wil zo graag dat jij, bijzonder mens, profeteert. Durf. Heb de moed om je te richten op het uitspreken van profetieën. Mozes zegt, ik kan niet zo goed uit mijn woorden komen. En als je vervolgens leest wat hij doorgeeft, hij houdt niet op, er komt geen eind aan. Jeremia zegt, ik ben te jong. Jesaja roept, ik heb onreine lippen. En wat zeg jij? Weet je wat jij zegt? Heer, u maakt mij bekwaam. Dat zeg jij. Heer, u maakt mij bekwaam. Mozes verzucht in nummer 11. Och, was het hele volk van God maar profeet. Wat verlangt Mozes ernaar? En wat verlangt God ernaar? En Paulus moedigt het ons aan in 1 Korinthe. Jaag de liefde na. En streef naar de geestelijke gaven. Vooral het profeteren. Wie in tongen spreekt, bouwt zichzelf op. Wie profeteert, spreekt woorden van opbouw, vermaning en troost. Hiermee dien je de gemeente. God schept jou met het vermogen om te profeteren. Het is in je. Laat het er maar uitkomen. Tot heil van de gemeente. Wees niet te bang om te profeteren. Jouw profeteren, dat zal nog onvolkomen zijn. Je mag ernaast zitten. En ik zeg dat wel zo makkelijk, hè. Maar ik ken mezelf wel zo'n beetje. En ik weet dat ik echt graag op safe speel. Ik wil hierin vrijer worden. Ik wil hierin meer gaan durven. Laten we elkaar aansporen om te gaan profeteren. Durven we te gaan experimenteren? Durven we het aan? Durven we ons over te geven aan die geest van God? Geven we hem de ruimte? Nu de interpretatie van een profetie. Er wordt een profetie uitgesproken. En hoe komt die nu op jou of op ons over? Hoe leggen we deze profetie uit? Dan gaan we met elkaar even naar Handelingen 21. Het is dus te sprake gekomen op een van de handelingenavonden. Het heeft mij best geboeid. Paulus is met diverse reisgenoten op weg naar Caesarea. En dan logeren ze bij Filippus. En die man die heeft 4 ongetrouwde dochters. En die de gave van profetie hebben. Vrouwen met de gave van profetie. Ik vind het prachtig. Mensen, houden de vrouwen hoog, hè? En vervolgens lees ik, na enkele dagen komt er een profeet uit Judea, Agabus heet hij. En die man die gaat een toneelstuk opvoeren. Hij vraagt aan Paulus, Paulus, mag ik je gordel even van jou? En met die gordel van Paulus gaat hij zijn eigen handen en voeten vastbinden. En dan zegt hij, dit zegt de Heilige Geest, en dan komt de profetie. Zo zal de man van wie deze gordel is, worden vastgebonden door de Joden in Jeruzalem. Zij zullen hem aan de heidenen uitleveren. Tot zover de profetie. Nu de reactie van de omstanders. Paulus, je hoort het. Dit staat jou te wachten als je naar Jeruzalem gaat. Wij dringen erbij op aan om niet te gaan. En weet je waarom niet, Paulus? Je hebt een roeping. Jij bent geroepen om in vrijheid het evangelie van Jezus te verkondigen. Dit is hun interpretatie van de profetie. Ze zien die profetie als een waarschuwing en zeggen: Paulus, doe dit niet. En Paulus, hij zegt: waarom proberen jullie me door je tranen te vermurwen? Ik ben niet alleen bereid me Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om er te sterven omwille van de naam van de Heer Jezus. Paulus weet, deze profetie is zuiver. Dit moet gebeuren. Daar ben je mee bezig. En dan gaan mijn gedachten ineens naar Matteüs 16. En weet je waarom? Daarin lees je, Jezus maakt zijn leerlingen duidelijk dat hij naar Jeruzalem moet gaan. Ook weer Jeruzalem. Er gebeurt veel in Jeruzalem. En hij deelt mee dat hij veel zou moeten lijden en hij zegt, ik zal gedood worden. Maar op de derde dag word ik uit de dood opgewekt. Dat is zijn profetie. Petrus is er ook bij. Petrus hoort niet dat Jezus zegt dat hij op de derde dag zal opstaan. Hij had er toch best vragen over kunnen stellen? Nee, hij hoort alleen maar over dood. Niet over uit de dood opstaan. Niet over leven. En Petrus zegt, God verhoede het. Heer, dit zal u zeker niet gebeuren. Petrus vindt het veel beter als Jezus niet naar Jeruzalem gaat. Hij zal zijn meester wel even terechtwijzen. En wat gebeurt er? Jezus gaat toch naar Jeruzalem. En hij wordt inderdaad gedood. Maar, en dat heb ik met grote lessen, hij staat na 3 dagen op. Ware profetieën mogen nooit worden tegengehouden. Ze moeten vervuld worden. Jezus profeteert. Hij is ons voorbeeld en hij zegt, volg mij, ook in het profeteren. Wanneer heb jij voor het laatst een profetie uitgesproken? Weet je het nog? Het is erg stil. Profetisch spreken, woorden van God spreken. Mensen, laat het alsjeblieft niet te verheven zien. Wel heel gewoon, maar oh zo zuiver. En dat kan natuurlijk een profetie uitspreken, zoals hier in de gemeente, in een groep mensen, maar het kan even zo goed in een pastoraal gesprek, een gesprek die we soms na de dienst hebben straks, dat kan allemaal. Profeteren, dat ontstaat vanuit een zuivere relatie met God en Jezus. Het is altijd dienend. Bouwt op, een profetie bemoedigt. Het is beter om niet te zeggen, als je de profetie uitspreekt, zo spreekt de Heer. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor de door jou uitgesproken woorden. En een profetie, als het goed is, kan die toetsing doorstaan, kan bevraagd worden. Als jij problemen gaat krijgen met dat iemand jou wil vragen over die profetie, denk ik dat je inderdaad een probleem hebt. En weet ook dat als je profeteert, het vermeerdert niet jouw waarde als mens. Ga je niet verheven voelen. Het is geen middel ook om vrij te komen van verwerping. Dat vind ik wel belangrijk om even door te geven. We hebben het over profetisch spreken. Je kan ook profetisch zien. In de Bijbel worden profeten ook als zieners genoemd. En ik moest denken aan Simeon. Je leest over hem hele mooie dingen en hij ontvangt de belofte van God, kun je eens een profetie zien, voordat jij, Simeon, deze aarde verlaat, zul jij de gezalfde van de Heer zien. Nu is Simeon in de tempel en hij ziet Jozef en Maria binnenkomen. Hij ziet hen, maar zijn blik wordt vooral gericht op de baby die Maria draagt. Hij ziet de baby. Wat ziet hij nou werkelijk? Hij ziet de Messias, de gezalfde, de beloofde. En dan klinkt zijn dankgebed: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. God belooft en vervult zo de gedane belofte aan Simeon. En Simeon ziet. Profetisch spreken, profetisch zien. Maar we kunnen wel profetisch zingen. Ik heb je even eerder gevraagd of je wel eens profeteert en of je nog weet wanneer. Ik denk dat het nog niet zo lang geleden is dat jullie geprofeteerd hebben. We zingen graag, het liefst uit volle borst. Dat kan nu even niet. Wat ik me wel afvraag, is ons zingen nu minder effectief? Puur vanuit je innerlijk zingen dus, dus zonder veel geluid te maken, dat hoeft beslist niet minder te zijn. Zoek een diepere bewustwording van de tekst en de melodie. En ik heb de bundel gepakt, ik heb zo'n soort teksten opgezocht die zo profetisch zijn en die wij met elkaar zingen. Misschien straks, later, nog veel bewuster gaan zingen, omdat je daarin een profetie uitspreekt. We gaan het op de biemen zien. Lied 20, een vreugdezang vol lof voor onze God. Het zal gezien worden, de overwinning. Het leven Gods komt in ons openbaar. Het zal erkend worden dat Jezus hier is. Dat zingen we. Dan 59. Glorie, daarom juichen wij het uit. Het loopt op overwinning uit over heel de aarde. Glorie, u bent onze hulde waard. Alle tong zal jubelen tot eer van God de Vader. Je zou er bijna bij gaan dansen, weet je dat? Er zit zoveel jubel in, zoveel moois. Dan 289. Heer, met u wil ik wandelen. Het herstel van mijn geest wordt dan ook een heerlijk feit. Ik bereik in uw kracht de volkomenheid. Ik herinner me nog zo goed een gesprek met iemand. Die zei van: Gerrit, we kunnen ver komen, maar dat volkomen waar we over horen in de gemeente zal ik nooit bereiken. Ik zeg: jij zingt graag, hè? Ken je dat lied van Heer, met u wil ik wandelen? Ja, zei ze, ik vind het een prachtig lied. Zei, zullen we de bundel eens bijpakken? Ja, ik bereik in uw kracht de volkomenheid. Het was een openbaring voor haar. We mogen ons heel bewust zijn wat we zingen en dat het zo profetisch is. Prachtig vind ik dat. En dan eens even kijken tot slot nog 273. Grote God en Vader, schepper van het heelal. Wanneer alles geheel ten opgericht is en sporen van het oude zijn uitgewist, het heerlijk geheimnis van God zichtbaar is, in uw zonen zichtbaar is, o dan komt. Als ik het goed begrepen heb, gaan we straks daar meer van horen. Tot slot, je denkt erover na, luisteren en soms zie je iets voor je. En mij trof gewoon die grote weide, groen. Eén kudde schapen en één herder. Dat zie ik voor me, daar gaat het naartoe. En het gaan op de biemen zien, dat is de afsluiting van mijn preek, luisteren. Zoals een akker zich opent om zaad te ontvangen, zo opent zich mijn hart voor uw woord. Leer mij luisteren, scherp onderscheiden, alle ruis vermijden, neigen mijn oor opdat ik zuiver hoor. Van u ontvangen woorden die spreken van uw verlangen, ons te maken tot één. Ons laten leiden, zij aan zij wijden, steeds hoger, steeds verder, één kudde, één herder, één Heer. Amen.